Vanmorgen zijn er twee mensen in de studio van Progress Lawyers Network. Dus.
Ja, ik ben Raffi Espers.
En persoon twee?
Ik ben Lieve Pepermans, ook advocaat bij Progress Lawyers Network.
Ik ben jullie organisatie al wel een paar keer tegengekomen, zal ik maar zeggen, bij het, het lezen van nieuwsbrieven en persberichten, omdat jullie toch wel bezig zijn met zaken die in de actualiteit komen. En ik dacht, we gaan het eens een beetje meer over de hele organisatie zelf hebben. Nu, het eerste wat mij al verbaasde toen ik op jullie website kwam, er staat Progress Lawyers Network. Ik had die netwerk nog nooit gehoord, die was mij nog nooit opgevallen. Het is dus een netwerk.
Ja, wij zijn een netwerk van advocatenkantoren. Wij zijn ontstaan in 2003. We hebben een kantoor in Antwerpen. We hebben er één in Brussel en we hadden een kantoor in Gent.
Oei, wat is daarmee gebeurd?
Ja, de belangrijkste advocaat is ziek geworden en we hebben dat moeten sluiten. Misschien dat we nog wel terugkomen in Gent. Dat staat nu nog niet vast. Voorlopig hebben we twee kantoren. Wij zijn een kantoor van advocaten, maar er werken rondom ons ook nog juristen, vrijwilligers, studenten mee. Dus we willen eigenlijk... We zijn hoofdzakelijk een advocatenkantoor met advocaten en administratie, maar... We willen ook een netwerk zijn van mensen die gelijkgezind zijn, die met ons meewerken.
Maatschappelijk begaan. Of,
voilà.
Ja. Nu, waren dat bestaande advocatenkantoren?
De advocaten zijn eigenlijk... ik ben al bijna 35 jaar advocaat. Dus wij zijn oorspronkelijk begonnen als advocaten voor het volk. Hè.
Advocaten
voor het volk, ja, dat is ook lang geleden.
Een beetje parallel van geneeskunde voor het volk.
Maar dan, dus dat is ontstaan met advocaten die vroeger gewerkt hebben in de wetswinkels, voor wie zijn geschiedenis een beetje kent.
Bestaan die niet meer?
Die bestaan nog een klein beetje, maar veel, veel minder uitgebouwd dan dat vroeger was. Maar vroeger was dat aan de universiteiten een progressieve democratische stroming van juristen die... Ja, het volk echt al, ook al als ze student waren, juridische hulp wilde geven. Dus wij komen eigenlijk een beetje daaruit. Dus het is vanuit die filosofie dat ik als advocaat begonnen ben en anderen ook. En dus Progress Lawyers Network is eigenlijk vanaf het begin van de jaren 2000 een verbreding geweest van dat werk van de advocaten voor het volk.
Een tweede adem.
Ja, een tweede adem en ook... Omdat wij vaststellen dat er heel wat jonge juristen, jonge studenten, sociaal bewogen waren en zijn. En dat zij zich ook in die filosofie willen inschakelen. Dus de filosofie van opkomen voor democratie, voor de fundamentele rechten, rechtvaardigheid voor de gewone mens. Hè. En dat is een beetje, dus dat sociaal gevoel hebben wij willen verankeren door dus ook ruimte te geven aan... Dus die jonge generatie om met ons mee te werken.
Nu, het verbaast mij een beetje. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, studenten jaren 70, dan zie ik zo'n dingen wel gebeuren. Maar al toen ik ging studeren, had de richting rechten toch de naam van een bastion te zijn van nogal brave en conservatieve mensen. Dat is dus een hele foute perceptie van mij. Daar lopen nu ook nog... sociaal bewogen studenten rond.
Maar dat is waar. En dus er is altijd een groep van, laten we zeggen, 10-15% van de studenten die het hart op de goede plaats heeft. Hè. En dus die rechten gaat studeren, niet voor de centen, om geld te verdienen, maar die rechten gaat studeren om echt de rechten
vanuit
aan de
overtuiging.
Om later op een wit paard te gaan zitten. Voilà. Ja.
Dus om aan de kant te staan van... Want je moet altijd kant kiezen. Hè? Dus je kunt aan de kant gaan staan en de werkgevers verdedigen. Of je kunt aan de kant gaan staan van de werknemers. Je kunt de kant van de instituten nemen of de kant van de vreemdeling.
De perceptie die ik dan weer heb, is dat de advocaten in principe de kant kiezen, dacht ik, van de persoon die hen betaalt. Werken die niet in opdracht?
Ja, advocaten verdedigen natuurlijk hun cliënten en uw cliënten. Je hebt eigenlijk een deel zogenaamde grote kantoren. Dus die met 50 of 80 of 100 mensen samenwerken op één kantoor. En die verdedigen dan meestal de multinationals of de grote bedrijven of de staatsinstellingen of dat soort dingen. dan daartussenin heb jij een hele macedwan van allerlei soorten advocatenkantoren, gaande van 2 advocaten tot 5 of 6. Wij willen tegenover die zogenaamde grote advocatenkantoren, willen wij, en daar zijn we mee bezig, aan de kant van de werkende mensen, de werknemers, een goed uitgebouwde kantoren uitbouwen, die kunnen wedijveren qua verdediging met de zogenaamde grote kantoren, maar dan niet aan de kant van de bedrijven, maar aan de kant van de vakbonden, de werknemers, de migranten, de minderheden, de gediscrimineerde minderheden en zo verder. Dus dat is een beetje onze filosofie, omdat wij zeggen, de gewone mens, om het eenvoudig te zeggen, heeft evenveel recht op een goede juridische, spitstechnologische juridische bijstand, zoals de grote bedrijven dat ook hebben. En dat is een enorm onevenwicht in de maatschappij.
Ja,
dus
ja.
Een grote bedrijf die kunnen met heel veel geld 80 advocaten kopen, bij wijze van spreken, terwijl de gewone man in de straat het heel moeilijk heeft om een advocaat te vinden die ook op een heel goede manier, juridisch heel goede manier, zijn belangen tot en met verdedigt. Het is een beetje die pool, die tegenpool, dat tegengewicht dat wij met onze advocatenkantoor willen uitbouwen en ook aan het uitbouwen zijn. Want dus we hebben daar effectief heel concrete resultaten op dat gebied.
Ja, ja, ja. Er is toch inderdaad wel zo'n toenemende trend. Hè. Je ziet dat dan ook in films van over het water, zal ik maar zeggen, uit de VSA. Dat dat een heel normaal gegeven is, dat de duurste advocaat het haalt. Zo, hè. Dus dan kun je je inderdaad afvragen van ja, maar dat is toch niet het basisidee van de wet. Het idee van de wet is toch dat die voor iedereen gelijk is. Hoe compenseren jullie dan? Ik bedoel, is dat dan puur uit ideologie? Of,
Nee, nee, maar door gewoon principieel het recht toe te laten passen. Hè. Dus door op uw strepen te staan en dus u niet neer te leggen bij misschien tendensen die hier ontstaan, maar ik zeg niet meer aan stakingsrecht en zo, als men zegt, ja, staken, dat mag niet meer, dat gaat toch niet meer, dat is toch veel te ambetante. Nee, door toch, het arbeidsrecht is ontstaan en sociale zekerheid is ontstaan om dat onevenwicht tussen werknemer en werkgever op te lossen. En men is dat aan het afbreken, maar die wetten zijn nog niet veranderd, maar er zijn tendensen in de rechtspraak of bij werkgevers die advocaten nemen die bepaalde procedures door daar op hun strepen te staan en heel principieel procedures te voeren. En dat is in alle soorten, zelfs ook in het strafrecht. Ja, dus men voert, Raf weet dat beter, terrorismewetgeving toe. Oké, bon, dat is misschien wel nodig, maar men gaat dat toepassen op eender wie. Hè. Eender wie bijvoorbeeld voor een sociale beweging is of voor een verandering van de maatschappij, daarom ook. Daarom heel vreedzaam. Hè?
Ah ja, Greenpeace die voor bendevorming voilà. Worden veroordeeld, dat soort flauwekul.
Ja. Dus zo kun je, ik denk door heel principieel te werken.
Het recht en de wetten en het gerecht zijn niet neutraal. Nee. Dus het is een illusie van te denken dat dat neutraal is. Dat is een gestolde weergave van de krachtsverhoudingen in de maatschappij op een bepaald moment.
Ja.
Maar dus van
dat, is een mooie definitie, inderdaad.
Ja,
nooit bij stilgestaan.
Maar
ja.
Dus dat wil zeggen dat daar eigenlijk twee dingen in zitten. Aan de ene kant bevoordeelt de wet het gerecht en de rechtspraak en de wetgeving. Bevoordeelt die natuurlijk degene die de macht hebben. En ja, wie heeft die de macht? Dat is degene die kapitaal heeft en zo verder. Maar aan de andere kant zie je ook in de wetgeving en in de normen een resultaat van de strijd die het volk in de loop van de voorbije 1 of 2 eeuwen geleverd heeft. Er zijn een aantal fundamentele verworvenheden afgedongen. Ik zeg maar iets aan 8 uur een dag, hè, die bijvoorbeeld nu ook weer in het gedrang komt.
De indexering.
Het is vooral die verworvenheden van het volk die wij ook willen verdedigen. Dus het is een beetje dubbel. Hè.
Het is weer wat aan het afkalven, inderdaad. Hè. Dus die gestolde versie wordt momenteel zachtjes opgewarmd om daarna weer een beetje verboetseerd te worden in de andere richting.
Ja, maar het is een voortdurende strijd.
Strijd,
hè.
Ja.
Het is een kwestie van krachtsverhouding. En dus met Progress Laws Network proberen wij onze juridische, intellectuele kennis, onze energie, onze werkkracht als advocaat in te zetten aan de kant van zij die voor verandering zijn, die voor vooruitgang zijn, voor de belangen van de werkende mensen. Dat is eigenlijk de filosofie. En wij weten dat wij in dat gevecht voortdurend ons best moeten doen om te zorgen dat de krachtsverhoudingen niet doodslaan in de verkeerde richting, maar in tegendeel verbeterd worden, veranderd worden in de richting van de belangen van de werknemers en van de werkende mensen.
Ja, want vooruitgang is voor u dus geen liberalisering van de markt of zo.
Ja.
Ik zie dat jullie ook een visietekst hebben waar heel mooi op staat over de evoluties van het strafrecht en dat er inderdaad een soort van evoluties waarin er veel meer energie van de overheid gaat in het uitwerken van repressieve maatregelen dan dat de oorzaken van ongewenst gedrag, zullen we maar zeggen, worden aangepakt. Is die trend, sinds wanneer zien jullie die verschijnen? Loopt dat wat parallel zo met de...
Met de crisis.
Ja. Of ja, met het ontstaan van de oorzaken van de crisis, zal ik maar zeggen.
Maar er is natuurlijk een meer algemeen repressief rechtsklimaat in de maatschappij. Je kunt dat niet ontkennen. Dus men denkt om maatschappelijke problemen op te lossen met repressie. Typisch zijn de gasboetes, de gemeentelijke administratieve sancties.
Daar wil ik graag straks nog even dieper op ingaan.
Maar dus die tendens is er ook wel, vooral ook na 9-11. Dat heeft ook wel meegespeeld dat men een aantal uitzonderingswetten is gaan maken die misschien op dat moment verantwoord waren voor een tijdje, maar die zijn blijven bestaan. En de uitzondering is stilaan de norm geworden, is de regel geworden. En dus die tendens is toch wel heel nefast voor...
Ook hier in België? Ik bedoel, ik weet dat in de VSA dat er nogal ingrijpende zaken gebeurd zijn die ook niet meer zijn teruggedraaid. Maar hier in Europa ook?
Maar in Europa zeker. Dus je hebt in Europa, ik wil nu niet in detail erop ingaan, maar je hebt een specifieke antiterrorisme-wetgeving die eigenlijk het gevaar inhoudt dat politieke activisten of sociale activisten, dat die als terroristen kunnen beschouwd worden. Je hebt een hele databank van het vastleggen van iedereen die niet akkoord is met wat er in de maatschappij gebeurt. De Belgen zitten op dit moment in meer dan 300 databanken en dat soort dingen. Dus die tendens is ook in België aanwezig.
Inderdaad, ik heb met u eens een interview gehad over uw boek. Hoe heet het ook alweer?
Big Brother in Europa.
Big Brother in Europa. Dus wie daar meer over wil weten, kan dat nog herbeluisteren, hè, op de redactie, weblog, redactie.radiocentraal.be. Daar staat meer over Big Brother in Europa. Ik geloof dat u toen ook zei dat zo ongeveer 1 op 10 Belgen ergens wel een dossier heeft. Klopt dat?
God, dat is moeilijk te zeggen, hè. Dus al die cijfers over databanken en dergelijke, dat is heel moeilijk exact na te gaan. Maar bon, dat er wel wat wordt bijgehouden, is evident.
Ja, en daar zal Radio Centraal dan ook wel ergens bij zitten als een uitdrukkelijk terroristische organisatie. Nu, waar wou ik nog even naartoe? Ah ja, dus voor alle duidelijkheid, jullie zijn geen vrijwilligersorganisatie of zo. Hè? Jullie zijn echt een professioneel advocatenkantoor met, neem ik aan, dan democratische tarieven of zoiets. Of zijn daar eigenlijk wettelijke bepalingen in?
Nee, er zijn geen tarieven bepaald door de balie. Dus elke advocaat bepaalt zelfstandig zijn honorarium.
Ah ja.
Ja, dus dat is... Het mag niet exuberant zijn natuurlijk. Het kan wel gecontroleerd. Men kan daar wel tegen protesteren. Nu, onze tarieven zijn democratisch. Wij werken betalend en af en toe ook pro deo.
Ah ja. Dat hangt een beetje af van... Van de draagkracht van de mensen die bij jullie komen.
Afhankelijk van de draagkracht van het cliënteel en ook een beetje de draagkracht van het kantoor. Want spijtig genoeg, wij zouden graag voor iedereen pro deo optreden als de Belgische staat ons daar ook normaal voor betaalt. Maar dat is dus ook een probleem dat men het minder en minder noodzakelijk vindt om dus budgetten te voorzien voor de minder begoede. En dat men daar strenger en strenger op wordt en... maar dat is uiteindelijk ten koste van de verdedigingen.
Ja, dus er is normaal, die pro deo advocaten worden door de overheid betaald.
Ja, maar dus...
En dat systeem is aan het verdwijnen dan? Of?
Nee, dat is nooit niet aan het verdwijnen, maar dat is, eigenlijk is dat een onvoldoende financiering. Dus het budget in Nederland ligt verhoudingsgewijze 10 keer hoger dan in België. Aha. Voor de pro deo toestanden.
Dus wie iets wil mispeuteren, kan dat dan beter in Nederland gaan doen.
Of kan beter advocaat zijn in Nederland, is zo. Nee, we zullen wel even goed, we zullen betrachten om even goed de rechtshulp te geven, maar het is de verloning van de advocaat die maakt dat en die het verschil maakt. En Dus eigenlijk is het in veel pro-deo-zaken de advocaat die het proces betaalt. Hè. Dus als we betalend optreden, dan is het afhankelijk van het inkomen. En een uurloon van 60 euro, ik mag dat wel zeggen, is een normaal uurloon. We kunnen daarin differentiëren, maar dan zal dat voor mensen die meer behoed zijn, wat naar boven zijn.
Ja. Nu, wat ik ook zie, is dat jullie niet alleen individuele mensen verdedigen, maar er staat dan zo heel mooi op jullie website, wij willen wel dweilen, maar niet met de kraan open. Maar dan ook die bredere context aanpakken waarbinnen die individuele gevallen bestaan.
Ja, wij doen natuurlijk honderden individuele zaken, hè, gaande van huur, van echtscheidingen, strafzaken, vreemdelingenzaken en dat soort dingen. Dus dat is één aspect, dus wij willen de belangen van die mensen die bij ons komen effectief goed verdedigen. Maar een andere kwestie is natuurlijk dat je moet vaststellen dat je met een individuele zaak, je kunt er een tiende doen en een honderdste en een vijfhonderdste, maar dan los je het probleem niet op. Dus je moet ook structurele maatregelen proberen af te dwingen. En bijvoorbeeld hebben wij een periode gehad dat er heel veel mensen zonder papieren bij ons kwamen, maar dat wij vaststelden dat daar geen collectieve oplossing voor aanwezig was. Dan hebben wij samen met een bepaalde organisaties een wetsontwerp geschreven voor regularisatie van vreemdelingen. Dat is dan wel niet helemaal omgezet in een wet, maar later is er toch wel een wetgeving gekomen om de regularisatie. Omdat je zo het probleem van honderden mensen misschien wel kunt oplossen, wat je niet kunt via individuele dossiers als advocaat.
En jullie hebben effectief ook meegeschreven aan die regelgeving. Of jullie worden daarin gehoord? Zijn jullie zo'n beetje een erkende stem bij het beleid?
In sommige materies wel. Hè. Dus ja. Dat gaat dan via kanalen van mensen die met vluchtelingen of met illegale bezig zijn. Die verdedigen dan het ontwerp dat wij hebben opgemaakt bij de regering of bij bepaalde politieke partijen. Dus wij hebben wel debatten en discussie dikwijls met politici. Om te zeggen, wij denken dat en dat over een bepaalde zaak. Probeer dat in het parlement of bij de regering erdoor te krijgen.
Maar dat is dan eerder niet jullie zelf die dat gaan doen, maar de belangengroepen aan wie jullie de juridische background geven.
Eventueel ook zelf. We zijn ook in der tijd, en dan spreek ik van de jaren 2005, 2006 en ooit nog eerder, gaan betogen met advocaten en met de organisaties in het parlement gaan spreken. We doen. Het is niet alleen in de rechtbank staan en het is ruimer. Hè. Ja. We ondersteunen ook de mensen in het actievoeren. Hè.
Dat is juist de filosofie. Wij schrijven ons in een brede maatschappelijke beweging voor sociale verandering. En dat wil zeggen dus alle bewegingen, groepen, organisaties die zich op dat terrein situeren, die kunnen op onze steun rekenen. Op onze juridische steun, omdat wij denken dat dat ook altijd een belangrijk aspect is van de verleging, de juridische verleging van zo'n zaak. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wij hebben heel goede contacten met de vakbonden. Dus wij doen verschillende zaken, principes, zaken voor de vakbond, bijvoorbeeld over stakenspiketten of discriminatie van ADECO. Dus dat uitzendbureau dat mensen op racistische basis discrimineren, dus via de vakbond. De vakbond doet daar een procedure tegen die gevoerd wordt door advocaten van ons netwerk. Dus het is in die zin dat wij ons wat inschrijven in een brede maatschappelijke beweging. Wij proberen niet geïsoleerd te werken als advocaat, omdat we weten dat maatschappelijk eigenlijk niet veel kan veranderen.
Ja. En dat brede, dat kabbelt dan ook over de grenzen heen af en toe?
Ja, wij zijn verbonden met internationale advocatenorganisaties, onder andere de wat genoemd wordt de International Association of Democratic Lawyers, dus een brede democratische wereldorganisatie die afdelingen heeft in meer dan 80 landen, onder andere in de Verenigde Staten met de National Lawyers Guild, in India, in de Filipijnen, in Brazilië.
Ik wou juist vragen, is dat dan alleen in de rijke landen? Maar nee, Ook in Zaïre is daar een...
Het is overal, dus die zitten overal. En dat is juist het interessante, dus de verbinding van de mensen die in het Rijke Westen werken als advocaat in de belangen, voor de belangen van het volk, met de advocaten die bijvoorbeeld in de Filipijnen of in India hetzelfde werk doen. En dus je kunt enorm veel... Dat is enorm verrijkend ook voor ons als advocaat om te zien hoe collega's in een totaal andere situatie, economische, maatschappelijke situatie, toch eigenlijk met dezelfde kwesties geconfronteerd worden. We leren enorm veel van elkaar.